De media die bieden ook iets aan. Media zijn ook nooit helemaal objectief natuurlijk.
Klopt.
Ze opereren ook binnen een kader. Dus je hebt dat niet alleen in de digitale wereld.
Nee, maar het gaat erom dat je... Je legt je vertrouwen of in een zender of een journalist die hopelijk aan waarheidsbevinding doet en de pijnlijke verhalen opzoekt. Of je legt hem in technologie. En als je dat vertrouwen in technologie legt, dan moet je wel weten wat daar aan ten grondslag ligt. Hoe die code is geschreven en wat voor soort informatiebubbels er om jou heen worden gecreëerd. Wat gebeurt er met jouw data? Als jij straks sterft, staat jouw data dan nog ergens op een server? Verdienen ze daar dan nog steeds geld aan? Zou jij daar geld voor moeten gaan krijgen?
Allemaal vragen die jij stelt, die nog niet beantwoord zijn.
Nou, er zijn gelukkig meer mensen mee bezig, maar te weinig in Nederland, denk ik.
Ik verlang vooral terug naar die tijd, omdat ik toen anders naar muziek luisterde.
24 uur per dag online. Steeds vaker roept dat heimwee op naar de tijd dat we dat nog niet waren.
BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR, de nieuwe onderneming.
Een wekker, een radio, een bibliotheek, een muziekspeler, een kompas, een tomtom, een rekenmachine, een computer, een krant, een fototoestel en een bankpas. En oh ja, een telefoon. Het zit allemaal in je smartphone. En daarom noemen we die ook wel een multipurpose device. Eigenlijk kunnen we niet meer zonder, maar we vervloeken het ding ook wel eens. De rol van technologie in ons leven. Daarover heb ik het vandaag in de nieuwe onderneming met mijn gast, schrijver en techcriticus Sidney Volmer. Sidney, we hebben op de redactie van BNR een rondje gemaakt om eens te kijken hoeveel mensen eigenlijk best terugverlangen naar die tijd dat ze nog wel eens een paar uur onbereikbaar waren. Niet continu online, niet altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Wel moeilijk voor een journalist. Luister even mee.
Ja, absoluut, omdat ik toen veel minder gestrest was. Vroeger, toen je alleen op de vaste telefoon had en het internet nog niet bestond. Ja, dat was een stuk rustiger. Vond ik wel zo fijn.
Op mijn verlanglijst staat een wekkerradio, zodat ik mijn telefoon echt gewoon uit kan zetten als ik ga slapen. Dus dat sowieso. En voor de rest, ja, nee, ik gebruik mijn telefoon wel gewoon voor muziek, voor Spotify. Maar een wekkerradio komt zeker op mijn kamer.
Oh, wat is het toch allemaal ernstig gesteld met de media die ons beïnvloeden in het dagelijks leven. Ik wilde eigenlijk eerst even vragen, Frederik, wil jij ook een wekker? Of zet je liever je telefoon uit?
Sterker nog, ik heb er alleen, zodat ik mijn telefoon op een andere verdieping kan laten liggen.
En hoe zit het bij jou, Geert?
Nou, ik vind die hele reductie van computers tot het mediavraagstuk zo ouderwets. Computers gaan nou juist veel verder. En het vragen stellen aan een journalist over computers, dat is al helemaal de verkeerde invalshoek. Journalisten die hebben wel iets met computers. Maar ja, ik denk computers bestrijken vandaag de dag het hele leven. En niet alleen maar nieuws, want nieuws is maar een heel klein stukje van zeg maar ook de digitale ervaring.
Mm-hmm. En als het gaat over privacy, dan ik had het zelf ook helemaal in het begin. Dan zeggen mensen, ik heb niks te verbergen. Frederik, kan je uitleggen wat er gek is aan zo'n argument, ik heb niks te verbergen?
Nou, laat ik twee dingen noemen. Ten eerste geloof ik mensen niet die dat zeggen, want je moet je maar eens proberen hun pincode te vragen. En ten tweede vind ik het een beetje, al zouden ze het menen, ik vind het een beetje een asociaal argument. Want even kijken, ik word ook zelden gediscrimineerd. Toch ben ik tegen discriminatie. En ik heb ook niet de kans dat ik het slachtoffer word van kinderarbeid. En daar ben ik ook tegen. Dus ik vind dat je dingen belangrijk kan vinden en hoort te vinden, waar ook als je zelf persoonlijk geen risico loopt.
Geert, wat heb jij erop te zeggen? Ik heb niks te verbergen.
Nou, we weten dat het niet zo is, maar ik zou het interessanter vinden om te gaan kijken waarom mensen dat zeggen. En dan denk ik dat je zeg maar meer moet gaan kijken naar dat mensen zelf eigenlijk helemaal genoeg van hebben om een contrair standpunt in te nemen en dat hun zeg maar voortdurend zeg maar vanuit de maatschappij geleerd wordt dat ze positief moeten blijven, dat ze mee moeten doen, dat ze mee moeten denken. He, dus als jij zegt van je hebt niks te verbergen, dan word je dus al geacht dat je negatief bent, dat je crimineel bent, et cetera. En dus het is die dwang tot positivisme die mensen leidt om zoiets te zeggen. Terwijl als je misschien zou doorvragen, van mag ik dan even je pincode weten? dat ze dan misschien toch even denken van, oh nee, toch maar niet.
Ja, precies. Want we gaan het even hebben over hoe dan onze privacy aangetast wordt. Frederik, of ik wil eigenlijk misschien toch nog eerst even over dat positivisme. Ik las in je onderzoek dat er zoiets bekend is als het chilling effect. Wat is dat precies?
Oh, nou, dat is een beetje waar jij nu ook aan refereert. Mensen hebben de neiging om hun gedrag aan te passen als ze weten dat hun gedrag wordt vastgelegd. Dat is eigenlijk de kortste samenvatting van een chilling effect. Dus om een voorbeeld te geven. Stel je voor dat je nu in de Verenigde Staten woont, waar de kans steeds groter lijkt te worden dat Trump president wordt. Ik kan me heel voorstellen dat sommige mensen zich nu wel twee keer bedenken voordat ze een website over de Islamitische Staat bezoeken. Of een website over Mexicaanse immigranten of iets dergelijks. Omdat ze weten, nou, dat wordt vastgelegd door allerlei commerciële partijen. Ook in Europa, maar nog meer in Amerika, wat er commercieel verzameld wordt, dat ligt eigenlijk klaar voor de autoriteiten. Dus een chilling effect is als je jezelf alvast gaat aanpassen, omdat je bang bent dat bepaalde informatie tegen je gebruikt kan worden. Het is een beetje waar Geert op mikte, dat hij zei dat veel mensen de neiging hebben om zich, zeg maar, braaf te gedragen.